Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Annika Berends, podcasthost bij De Grote Visite. En naast mij zit mijn co-host Dirk-Jan Mons.
Hallo.
En vandaag spreken we met Anne de Pachter, kinderarts, hematoloog in Leiden en in Rotterdam. En naast jou zit Stephanie Klein-Nagelvoort-Schuit, internist, maar ook vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG in Groningen.
Hallo, leuk hier te zijn.
En wij spreken elkaar vandaag over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Maar voor we echt beginnen met het onderwerp van deze podcast, stellen we eigenlijk altijd iedereen nog eerst een ander soort vraag om jullie iets beter te leren kennen. En vandaag zou ik jullie de vraag willen stellen, stel dat je een tweede carrière zou mogen kiezen. Wat zou dat dan zijn geworden of wat zou je dan kiezen? Anne?
Een tweede carrière voor mij naast het zijn van dokter zou zeker liggen op het gebied van de psychologie. Omdat ik denk dat er enorm veel belang is en samenhang tussen de twee. En ik nu al elke dag in de zorg merk hoe belangrijk beide naast elkaar zijn. Dus dat is nog een droom om dat te gaan studeren.
Mooi.
Ja, en ik ga misschien iets totaal anders doen, maar ik wil nog een keertje econometrie serieus gaan studeren. Ik heb al een paar MOOCs gevolgd. Ik ben enorm wiskundig in mijn brein. En ik geniet ervan om die analytische uitdaging. En ik vind het een ontzettend interessant vak waar we denk ik ook in de zorg nog heel veel uit kunnen leren. Met name ook uit bedrijfsleven bijvoorbeeld kunnen we nog veel van meenemen. Dus ik denk dat vak, nou, dat ben ik serieus nog eens van plan te gaan studeren.
Levenslang leren en ontwikkelen. Nou, dat is al meteen een mooi begin.
Een prachtige brug eigenlijk naar het onderwerp duurzame inzetbaarheid. En voor ons is dat natuurlijk een term die de lading goed dekt over waar we het graag over willen hebben. Maar we merken ook als we hier met mensen over spreken dat lang nog niet voor iedereen de term helemaal goed duidelijk is. Merk jij dat ook, Anne?
Ik denk dat de term voor heel erg veel doeleinden wordt ingezet. Ik denk dat het belangrijk is inderdaad om dat met elkaar af te stemmen van waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik denk dat het gaat om bevlogen internisten aan het front die meewerken om de zorg van de toekomst optimaal vorm te geven. En steeds te blijven leren en nieuwsgierig te blijven.
Ja, nou, ik vind zelf ook dat het woord toekomstbestendige manier vind ik eigenlijk ook altijd een heel mooi woord. Want dat betekent dat we eigenlijk voorbereid zijn op de grote veranderingen die ons op ons af aan het komen zijn in de zorg. En dat betekent toekomstbestendig gaat iets over jezelf, over je persoonlijk leiderschap, et cetera. Maar het gaat ook over hoe je je vak invult. En ik denk, toevallig zei Ernst Kuipers bij een bijeenkomst met het capaciteitsorgaan vorige week iets interessants. Die zei dat hij laatst een zaal vol medisch specialisten had aangesproken en gevraagd, wie van jullie voert nu het vak uit? Bestond dat toen je al begon aan de opleiding? En de helft stak hun hand op, bestond niet toen ze begonnen aan de opleiding. Ik denk dat dat in de komende jaren nog veel verder zich zal doorontwikkelen. En toekomstbestendigheid betekent ook dat je jezelf de ruimte biedt om flexibel in je carrière te zitten. En ook uiteindelijk het heel leuk te vinden als je vak iets heel anders wordt dan je vandaag aan het uitvoeren bent.
Ja, en ik denk dat je daar ook een belangrijk punt aan snijdt. Hè? Dat het niet vanaf begin tot eind altijd hetzelfde moet zijn hoe je erin staat. Hè? En ik heb even in voorbereiding op deze podcast natuurlijk even de definitie opgezocht van duurzame inzetbaarheid. Dat helpt misschien ook voor de luisteraars. En dan kom je eigenlijk op de mogelijkheid om in elke levensfase langdurig, gezond, gemotiveerd en met passie en plezier te kunnen werken. En uiteindelijk is dat natuurlijk iets waar iedereen van profiteert. En want zoals net ook al gezegd is, staat de zorg voor grote uitdagingen. En moeten we eigenlijk ook zowel de jonge generatie het aantrekkelijk maken om het vak van internist te gaan doen. Maar moeten we zeker ook de zittende mensen behouden voor eigenlijk het prachtige vak. Hè?
En absoluut.
Dat betekent eigenlijk dat die bevlogenheid waarmee je ooit begonnen bent, dat je die zo zou moeten behouden. Ja. En vaak, maar ik weet niet of jullie dat ook merken, hè, als het over dit soort thema's gaat, wordt dat vaak vanuit een negatieve uitkomst geframed, hè, van verminderen van burn-out. Maar ik zou eigenlijk een pleidooi willen houden voor behoud van bevlogenheid en juist het werkplezier centraal willen stellen.
Ja, ik denk dat dat heel erg aansluit bij de ervaring die ik heb op dit gebied, waarbij we inderdaad de link leggen naar topsport. Je hoeft niet uitgeput te zijn of een probleem te hebben om ondersteuning te krijgen bij dat optimale uit jouw talenten te halen, wat van enorme waarde is voor de zorg. En dat we daar op die manier met elkaar naar kijken, hoe behouden we die bevlogenheid, maar vooral ook hoe ben je optimaal van waarde in de rol die je hebt, sluit aan bij de toekomstbestendigheid van ons allemaal, maar vooral ook bij het behoud van het enorme plezier en de mooie dingen in ons vak. Als we kijken naar vormen van ondersteuning daarbij, dan is dat in de zorg misschien nog wat minder gebruikelijk. Dat we onszelf gunnen om daar kritisch naar te kijken en ook sparringpartners in te schakelen om daar op een goede manier naar de toekomst te kijken en je te blijven ontwikkelen.
En aan wat voor ondersteuning moeten we dan denken? Wat zou effectief zijn?
Nou, dan leg ik graag weer de parallel met de sport.
Vertel.
Want ook al heb je een enorm talent en ben je ontzettend gedreven en met een enorme discipline met je sport bezig, dan kan coaching van grote meerwaarde zijn om juist dat excellente niveau te halen. En als we dan naar de zorg kijken, denk ik dat we hier allemaal zitten omdat we topzorg willen leveren. En waarom zouden we onszelf die vorm van ondersteuning, waarvan het effect is bewezen in diverse vlakken, dan niet gunnen? Ook weer het vergelijk met de bedrijfs...
Anna, je hebt wel eens gezegd, en dat vond ik een prachtige opmerking, van in bedrijfsleven, als je geen coach hebt, ben je eigenlijk een loser. En andersom, in de zorg dachten we, gelukkig dankzij het onderzoek en het mooie Challenge and Support programma, denken we daar in de zorg gelukkig nu ook anders over. Maar is dat gelukkig ook veranderd? En is het juist de coaching die je helpt om langjarig ook bevlogen in je vak te blijven zitten? Om ook de keuzes te maken, want dat moet je ook even de tijd voor nemen. Hè, om bewust ook na te denken over de keuzes die je in je carrière wil maken.
En op koers te blijven.
Ja.
Om steeds weer reflectief te zijn van wacht even, wat is het van waarde wat ik doe in mijn dagelijkse werk, maar ook in mijn loopbaan. En ik denk dat, het wordt nu gerefereerd aan coaching en dat is inderdaad het onderwerp wat we in de Challenge & Sport beweging als eerst hebben onderzocht en neergezet. Maar ik denk net als in de sport, is er een team van ondersteuners om die excellentie te bereiken. En ik denk dat dat ook is waarvan ik hoop dat we er ook zo naar kijken. Want je vroeg net welke interventies heb je het dan over.
Ja.
Maar peer support, mentoring, intervisie zijn andere ongelooflijke belangrijke onderdelen op het palet aan ondersteuning voor levenslang leren en ontwikkelen voor ons allemaal. En wat daar essentieel voor is, die veilige en inclusieve werk- en leercultuur in ons werk.
Ja, want de reden waarom ik het eigenlijk vraag, of eigenlijk wat erachter zit, is dat heel veel wordt er al aan coaching gedaan. Gelukkig. Hè. Dat is iets wat steeds meer we ook zien, in ieder geval binnen de AIOS. Volgens mij kwam uit de laatste jonge specialist enquête, gezond en veilig werk, of zoiets heet het. Er kwam uit dat 81% van de AIOS iets een vorm van coaching doet in heel Nederland. Maar ik vraag me dan af, is coaching het enige om duurzame inzetbaarheid te bewerkstelligen? Of is dat van, want werken aan jezelf is natuurlijk heel belangrijk en dat geef je ook aan. Maar moeten we niet ook werken aan de omgeving waarin we werken, zeg maar?
Ja, dat is een mooie link naar de feedback die we ook vaak op het Challenge & Sport programma kijken. Je kunt wel steeds de individuen helpen, maar wat doen we dan aan het systeem waarin we met elkaar werken? En ik denk dat daar juist een gezamenlijke aanpak essentieel is. Want een reactieve vorm van ondersteuning, dus als je een probleem hebt dan hulp vragen, is zonde als je kijkt naar het enorme potentieel wat daarvoor zit. Als je het veel eerder inzet in het kader van groei en ontwikkeling. En dan als je dan de gegevens en de monitoring gezamenlijk doet, dan levert dat uiteindelijk de gegevens op waarin je in je systeem en in je beleid de wijzigingen kunt doorvoeren die nodig zijn om het geheel, de synergie te bereiken, om het geheel te verbeteren. En ik denk dat we daar allemaal zelf verantwoordelijk voor zijn. Hoe richten wij ons werk in? Wat doen we zelf? En tegelijkertijd, door dan een gedegen evaluatie daarvan toe te passen, kun je de verzamelde, de geaggregeerde gegevens gebruiken om daadwerkelijk ook op systeemniveau, en op veel groter niveau, iets te veranderen.
Kijk.
Ja, en eigenlijk wat je daarmee ook zegt, is dat je niet ziek hoeft te zijn om beter te worden en geen per se een probleem moet ervaren om met dit soort thema's aan de slag te gaan?
Juist niet, zou ik willen zeggen.
Precies.
Als je al in een wak bent geschaatst, dan moet je eerst uit het wak zien te komen. Maar ik zou ons allemaal gunnen dat we de juiste koers en afstand vinden terwijl we goed op de ijzers staan.
Ja, en als je nog een keer weer teruggaat naar waar we begonnen over het behoud van die bevlogenheid. En je refereerde er pas al aan, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel enquêtes al gedaan om helder te krijgen wat voor mensen nu belangrijk is om het werkplezier te behouden en bevlogenheid te behouden. En dan kom je op een aantal punten uit die denk ik goed te noemen zijn. En dat is toch het gevoel van autonomie. Hè, dat je regie hebt over je eigen dag en bezigheden. Flexibiliteit, zowel in je dag en je werkzaamheden, maar ook in je carrière en loopbaan. en vermindering van regeldruk en registratielast en ook dat teamgevoel. Hè? Het gevoel hebben dat je ergens bij hoort, dat je ertoe doet en dat je zinnig bezig bent. En de NIV heeft dat ook vertaald in de strategische visie met een aantal doelstellingen. Nou, daar hebben we ook heel veel informatie opgehaald uit onze leden. En dat brengt ons eigenlijk tot een aantal pijlers. Inderdaad het verminderen van regeldruk en registratielast om meer tijd ook voor de patiënt te krijgen. Het vergroten van de autonomie en de flexibiliteit met meer regie over je loopbaan en ook aandacht voor de vitaliteit. Dus aandacht voor jezelf en elkaar, wat net ook al genoemd is. Ik was wel benieuwd, want Stephanie, je hebt natuurlijk een hele mooie, unieke combinatie van dat je het werk ook als dokter, als internist kent, maar nu ook bestuurder bent. Kijk je er nu als bestuurder anders naar dit soort thema's dan toen je internist was? Of wat heb je daar? Kan je daar iets over zeggen?
Nou, ik maak me er meer zorgen over dan zoveel jaar geleden. Omdat je ziet dat het een belangrijk onderwerp van gesprek is. Ik heb bijvoorbeeld één keer in de zoveel weken een AIOS lunch in het UMCG. Dat vind ik als bestuurder een van de leukste dingen die ik doe. Dan nodigen we een lukraak, zullen we maar zeggen, groep van AIOS uit. En die komt dan even gewoon in een hele relaxe setting broodje eten. En dan hoor je tenminste wat er speelt. En dat is enorm goed als bestuurder om gewoon, nou ja, in dit geval voor de AIOS, maar ook andere collega's uit de organisatie echt te begrijpen wat er speelt. En ik snap het wel. Want als ik kijk, toen ik mijn vak begon, als je avonddienst had, dan liep ik met de avond-nachtverpleegkundige langs de bedden. En dan ging ik met haar of hem kijken van, nou, doe dit vannacht, doe dat vannacht. En daarna ging ik naar bed en dan werd je eventueel gebeld. En tegenwoordig zie ik, als de AIOS zoveel gebeld wordt, continu maar een enorme druk. Elke paracetamol moet in het systeem staan, noem het allemaal maar op. Daar moeten we denk ik ook echt wel regie op pakken met elkaar. En ik zie dat het superbelangrijk is dat we artsassistenten, maar jonge specialisten ook leren hoe ze zelf daarop regie kunnen pakken. Dus ik vind bijvoorbeeld het Verbeter en Verwonder programma van de NIV ook echt een prachtig voorbeeld van, ja, hoe je daar zelf ook echt regie op kunt pakken. Want je kunt ook echt afspraken maken om te zorgen dat die dienstbelasting bijvoorbeeld of die werkdruk overdag, dat je daar wat meer autonomie en flexibiliteit in hebt. En daar hebben we denk ik allemaal een verantwoordelijkheid in.
Wat ziet u zelf als uw rol als bestuurder, behalve dan het motiveren van mensen om zelf hun rol daarin te pakken?
Nou, om vooral veel collega's te spreken en bij als je dit soort dingen hoort, dan ook te zeggen van en wat heb je gedaan of wat kunnen we doen? En vooral mensen te stimuleren om zelf regie daarop te pakken. Dat is denk ik een hele belangrijke. We zijn nu ook met elkaar in het UMCG aan nadenken over hoe kunnen we nou zorgen dat die regeldruk en registratielast verder afneemt. En toevallig hebben we laatst bij de opleidingsdag hadden we het daarover. Van ja, eigenlijk ik challenge je om na te denken of je 10% van je dag eigenlijk zou kunnen verwijderen, of tenminste beter zou kunnen maken door de dingen niet te doen die je nu wel doet. Er zijn altijd wel dingen op zo'n dag. Dan moet je natuurlijk niet lukraak zeggen van ik ga dit niet doen. Maar volgens mij is er altijd wel 10% van je dag waarvan je zegt, ik ben een dingen aan het doen die minder nuttig zijn. Besteed die 10% nou eens een keertje aan dingen waar je energie van krijgt. En dat kan zijn gewoon een kop koffie met een collega te drinken, net wat langer voor die patiënt te nemen, moment te nemen om even iets op te zoeken, misschien om naar huis te gaan en gewoon even wat eerder thuis te zijn bij de kinderen als dat, of lekker te gaan sporten. Maar volgens mij zit er in elke dag die we hebben, zit er volgens mij wel 10% waarbij je serieus moet afvragen, is dit nou het goede? Nou ja, en ik denk wel dat je dan serieus moet kijken, hoe ga ik dan zorgen dat ik die 10% niet ga doen? Hè? Dus niet gewoon zeggen, ik ga deze registratie niet invullen, maar dat is met je collega's samen kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat we dat of aangeven dat we het niet doen, en waarom? En dat we daar kijken of we daar een alternatief voor kunnen vinden of iets automatiseren, ik noem maar wat. Maar ik ben echt van overtuigd dat er meer dan 10% van je dag op die manier echt wel anders in te vullen is. Nou, en dat vind ik dus bijvoorbeeld als bestuurder hartstikke leuk om met mensen dit soort gesprekken aan te gaan. Ja, en uiteindelijk gaan we ook soms wel eens naar de IGJ om hierover te spreken en te zeggen van deze uitvraag is op dit moment minder nuttig. Ja, en soms moet je zelfs tot aan de raad van bestuur van de IGJ om dat voor elkaar te krijgen. Maar ook de IGJ ziet dat. En dat vind ik het wel het leuke aan bestuurder zijn, dat je dan dat soort dingen echt ook beter kunt maken met de collega's samen.
En ik denk ook faciliteren van juist die bottom-up, die verwonder verbeter trajecten die vanaf de werkvloer komen, want daar zit toch de meeste kennis van de directe zorg die we met elkaar leveren. Maar dan is het, en dat hebben we ook in de beweging waar we net over spraken, wetenschappelijk bekijken we dat nu ook. Wat is dan nodig voor de juiste verandering, de juiste implementatie van programma's die van de werkvloer komen? En dat zijn soms hele goede ideeën, maar die kunnen stranden in allerlei regelgeving. Terwijl dan de bottom-up beweging versterken, naast essentiële leadership buy-in vanuit diverse bestuurders en stakeholders in de organisatie, beide essentieel zijn om samen, dus echt in co-creatie, iets veel groters te bereiken.
Ja.
Het is een mooie samenhang eigenlijk die je hier beschrijft, ook in die lunches. Ja.
En Stephanie, wij hebben het eerder wel eens in het kader van technologie gehad over het feit dat de zorg eigenlijk ten opzichte van heel veel andere bedrijven, zeg maar, achterloopt qua snelheid in ontwikkeling soms.
Ja.
En zou je die vergelijking ook kunnen trekken als we het hebben over duurzaam inzetbaarheid? Zouden we ook wat kunnen leren van andere groepen, bedrijven?
Nou, dat denk ik absoluut. We hadden het net al even over, in het bedrijfsleven is het al veel langer normaal dat je de tijd ook voor jezelf neemt om in bijvoorbeeld met een coach aan de slag te gaan, te bedenken, wat wil ik nou in mijn carrière? Ik denk dat we daar gelukkig nu steeds dat ook normaler vinden binnen de zorg. Dat je ook die tijd voor jezelf neemt om na te denken, doe ik nu waar ik ook over 10 jaar nog gelukkig mee ben? Of wil ik een bepaalde ontwikkeling? En hoe ga ik zorgen dat ik daar dan ook ga komen?
Mooi, en ik denk dat wij dan toch, misschien in tegenstelling of misschien voorlopend op het bedrijfsleven, vaak de wetenschap gebruiken als wat werkt dan daadwerkelijk effectief. Ik denk dat we daar ook veel kunnen leren van ons dagelijkse werk en onszelf ook dat zouden moeten gunnen. Dat wat we dan inzetten aan ondersteuning voor onszelf, dat we ook daadwerkelijk kijken wat is dan effectief.
En zou je daar al nog iets meer over kunnen vertellen of wat resultaten kunnen delen?
De challenge support beweging waar we net al even over spraken is heel bottom-up vanaf de werkvloer begonnen, van en voor zorgprofessionals bedoeld. Vanuit mijn eigen ervaring, goede ervaring met een professionele sparringpartner uit het bedrijfsleven. Toen met steun van diverse mensen in de organisaties en de besturen dat opgezet. Initieel vanuit Erasmus MC en LUMC begonnen, maar gekoppeld met onderzoek vanuit collega's van de Universiteit van Amsterdam. En dat maakt meteen inderdaad die link zo duidelijk hoe belangrijk het is om gedegen te kijken wat is effectief. Daar hebben we gekozen om te kijken enerzijds naar de werkbelasting die net al even naar voren kwam. En anderzijds naar de hulpbronnen die we allemaal hebben uit onze baan en uit onszelf, de persoonlijke hulpbronnen. En de werkbelasting is iets waar we allemaal in de zorg mee te maken hebben. Maar die hulpbronnen die zijn vaak trainbaar, verbeterbaar, ontwikkelbaar. Die versterken onze bevlogenheid en beschermen ons voor het ontstaan van gezondheidsklachten door te hoge werkbelasting. En daar hebben we gevonden dat als we een coachingprogramma in de vakgroep inbedden, waarin we de zo laagdrempelig mogelijk maken en hopen dat de grond zo bouwrijp mogelijk is voor die lerende en groei en ontwikkeling naar de toekomst. Daar zien we dat dat een versterking geeft van autonomie, een verbetering van de werk-privébalans, minder stress, sneller herstel, minder uitputting en een versterking van die hulpbronnen, flexibiliteit, zelfcompassie. En dat is denk ik heel hoopvol als je kijkt naar de verandervaardige zorgprofessional van de toekomst.
Ja, want die is eigenlijk wel nodig, hè? Een verandervaardige zorgprofessional.
Ik denk dat we de toekomst van de zorg vraagt van ons allemaal flinke veranderingen en aanpassingen. Niet alleen van ons overigens, maar van alle beroepsgroepen in de zorg. En ik zou onszelf gunnen dat we inderdaad ook de ondersteuning krijgen om die competenties te ontwikkelen. Naast het vakinhoudelijk, waarin we allemaal enorm goed getraind worden.
Mooi. Dat is denk ik ook een hele mooie combinatie van hoe we hier nu aan tafel zitten. En vanuit meerdere kanten belicht. Wat we eigenlijk, hebben gezegd, is dat er zowel iets vanuit het systeem moet gebeuren, maar zeker ook vanuit het individu. En dat dat een samenspel is. Hè? Dat wij als de zorgbestuurders, maar ook de NIV, er zijn voor alle leden. Dat we het goede willen doen op dit thema, maar dat er naast ook een soort call to action is voor elk individu. Want dat iedereen zelf ook iets kan inbrengen op dit thema, denk ik, hè? Ik zeg wel eens gekscherend van cultuurverandering gebeurt meestal door de wat oudere generatie, maar de vernieuwing komt door de wat jongere generatie en dat moet dan samen tot iets moois leiden.
Absoluut. Ja, en ik vind het supermooi wat je zegt, hè, dat je daar ook een eigen verantwoordelijkheid in hebt. Dat betekent dus echt ook je persoonlijk leiderschap daarin ontwikkelen. Maar ik vind zelf ook een belangrijk onderdeel in het kader van je vitaliteit ook investeren in je collega's. En een leuke, prettige, gezellige werksfeer met elkaar hebben. Ik weet, als het laatste was de NIV-visitatie van de afdeling intern. Aan het eind van de dag ben ik toen even aangesloten bij de afdeling in het UMCG. Nou, dan staat de band, de Witte Raven, staat dan te spelen. Iedereen is bij elkaar, het is gezellig. Ja, dat vind ik echt echt een voorbeeld van, daar moet je ook gewoon bij zijn dan. En dan moet je ook investeren in je collega's. En de volgende keer dat je even een rotdag hebt, is het diezelfde collega die dan ook aan jou ziet dat er iets aan de hand is. En dan even de tijd neemt om met je te praten. Ja, en dat is de relatie die je heel graag met elkaar opbouwt. Waardoor het werk ook, ook als het ja, de werkelijkheid is als dokter, is het soms ook gewoon echt druk. En dan is het fijn als je in een fijn team zit, waar er ook oog voor jou als mens is. En jij oog hebt voor de rest ook als mens.
Ja, en ik vind het mooi dat je dat soort thema's noemt. Hè? Want heel vaak merk ik ook als we dit thema aansnijden, dat mensen meteen gaan op het aantal werkuren en dat dat binnen een beperkte tijd moet blijven. En zelf denk ik dan altijd dat soms ambitie bijna een vies woord wordt. Ja. Maar volgens mij gaat het er eigenlijk om dat je de dingen doet waar je passie uithaalt, waar je bevlogen voor bent en die je ook onderaan de streep leuk vindt. En natuurlijk is niet alles wat je doet misschien in je werk even leuk. Dat hoort er ook bij. En maar onderaan de streep moet de balans wel de goede kant uitslaan. Ja. En dan maakt het feitelijk niet uit of je 80, 20 of 40 uur werkt.
Ja, daar ben ik enorm, geloof ik enorm in. Het is ook helemaal niet erg als je in het weekend wat aan je werk doet. Als je het leuk vindt, dan hoef je er ook. Ja, soms denk ik het wel grappig dat je dat zegt. Want soms heb je wel het idee dat je er bijna voor moet schamen. Terwijl als je je werk leuk hebt ingericht en je hebt ook die flexibiliteit af en toe, het is helemaal niet erg dat je op zondag wat aan je werk doet. Dat is helemaal geen probleem. En daar is het ook alweer zo mooi. Als je met een coach of met iemand anders erover kan praten, dan is ook die nuchterheid daarin, kan je ook in dat gesprek met elkaar weer bespreken.
Ja.
Ja, en mag ik er een samenvatting van maken? Want ik heb veel op mezelf horen afkomen nu. Ik hoor, je moet eigenlijk gewoon vooral iets vinden wat je leuk vindt. En dus passie vinden in het werk wat je doet en dat uit kunnen dragen. Dus dat je daar de ruimte voor hebt. Je hebt een sparringspartner nodig om eigenlijk tot een duurzame inzetbaarheid te komen. En het beste is als zulke initiatieven ook van bottom-up ontwikkelen. De ideale situatie, of eigenlijk de ultieme situatie hier biedt dat alle vier die hier aan tafel bezig zijn met duurzame inzetbaarheid. Annika is er vanuit de NIV mee bezig. Ik ben er vanuit de JNIV dan ook mee bezig. En wij proberen vanuit bottom-up ook wat dingen op te zetten. We hebben zelf een werkgroep toekomstgerichte zorg waarin we ook met een groep AJOS proberen samen te overleggen met de opleider hoe wij bepaalde stages bijvoorbeeld duurzaam inzetbaar in kunnen zetten. Dus meer flexibilisering in de stagetijden bijvoorbeeld, of thuiswerken in je poli. Ook digitalisering proberen wij, hebben wij een pilot voor draaien. Dus we proberen heel concreet dat in te zetten. En ook AJOS te motiveren om daarmee aan de gang te gaan. Dat gaat niet zonder uitdagingen. Ik zeg uitdagingen, het zijn geen tegenslagen in mijn ogen, want we leren er heel veel van. Maar het gaat wel samen met uitdagingen. En ik was wel benieuwd hoe jullie visie daarop is. Kunnen we, hoe moeten wij tegen zulke uitdagingen aanstaan? Dan heb ik het over opleiders die toch nog niet volledig ontvankelijk zijn, of vakgroepen die het toch nog moeilijk vinden om zulke dingen te implementeren. Hoe moeten we daarmee omgaan?
Ook daar hebben we inmiddels in de Challenge Sportbeweging flink wat ervaring mee opgedaan. Want inderdaad, het is nog soms het oordeel van dat hebben wij toch niet nodig. Terwijl je ook zou kunnen denken, kunnen we met elkaar eens reflecteren eigenlijk hoe we het nog beter kunnen maken. En ook daar is weer het vergelijk met dat sport, met dat team in de sport. Waarbij ook niet één iemand de kar trekt, maar je dat met elkaar doet. En die gezamenlijke verantwoordelijkheid om het, waar jullie net over spraken, om het ook met heel veel plezier je werk te doen, maar ook ieders talent te kunnen laten ontwikkelen, of dat nu jong is of oud. Dat is wat mij betreft een gezamenlijk doel, waarbij je niet tegenover de opleider of vakgroep staat, maar samen aan de lat om de kwaliteit nog verder te verhogen.
Ja, en misschien mag ik nog de gedachte die ik daarbij vaak merk, is dat het superbelangrijk is dat je elkaar begrijpt. Dus als je tegen dit soort problemen aanloopt, zou ik echt even verdiepende gesprekken voeren. Of je wel dezelfde uitdagingen ziet. Of er problemen zijn of uitdagingen zijn waar je bijvoorbeeld als AJOS nog niet aan gedacht hebt. En ik denk dat goede gesprek voeren, dat kan soms vaker een gesprek nodig zijn om elkaar echt goed te begrijpen. Dan denk ik echt dat je stappen met elkaar kunt maken. Want dan kun je namelijk komen tot de creatieve oplossingen voor de vaak logistieke problemen die eruit komen of uitdagingen die erin zitten.
En stel, je bent nu een AJOS of een internist die luistert en je denkt, ik heb een goed idee om om bottom-up te komen met een idee om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Waar moet ik dan beginnen?
Nou, ten eerste besluiten dat je het gaat doen. Dat lijkt me super belangrijk, want het is juist dit soort eigen gedachtes verder doorontwikkelen wat ons passie, ons vak geeft. Dat is volgens mij ook een rode draad van vandaag, dat we die, nou ja, wat de NIV ook aan neerzet is vergroten van je autonomie en flexibiliteit als professional begint bij goede ideeën verder uitwerken. Dus dat is denk ik het allereerste. En daarna het gesprek aangaan met je collega's, begrijpen of goed uitmaken of elkaar allemaal goed begrijpen en plannen maken. En dan gewoon lef hebben.
Ja, want dat is mooi dat je dat zegt. Want volgens mij is het ook een pleidooi om gewoon bij ingewikkelde vraagstukken gewoon aan de slag te gaan. Hè? En dat het ook mis mag gaan. Ja. Vaak denken mensen ook dat het per se in één keer perfect moet gaan. Maar ik denk dat het een illusie is om dat na te streven. Want er zullen altijd mensen zijn die het niet met je eens zijn. En maar als je voor je visie voldoende draagvlak vindt, dan moet je ook denk ik gewoon lef tonen. En besluiten durven nemen. En ook dan niet bang te zijn dat het af en toe dan niet goed gaat. Hè? Want er komt ook altijd vaak wel iets moois of iets nieuws weer uit.
Ja, dat is een hele goeie. Want vanuit ons vak zijn we altijd denken we dat we perfect moeten zijn. Hè? Als dokter wil je het helemaal perfect doen. Maar juist bij dit soort ontwikkelingen moet je lef hebben. En moet je ook trots zijn dat je soms de dingen hebben niet helemaal perfect zijn uitgepast. Maar dat je daarna weer wat geleerd hebt met elkaar.
Ja, en ik denk soms ook dat het vaak onder AJOS dat ze denken van goh, wie ben ik dan om daar wat mee te doen of om dat geluid te maken. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen juist jullie. Ja, want jullie zijn nodig om scherpe keuzes te maken in de toekomst. En ik heb dat in ieder geval het afgelopen jaren geleerd. Maar ik denk dat ik voor iedereen hier aan tafel spreek als dat iedereen eigenlijk bij jou ook mag aankloppen als bestuurder.
Absoluut.
Hè?
Nee, sterker nog, heel graag.
En hoe leuk dat ook is, om ook bij je uitdaging waar je dan voor staat, om de expertise erbij te zoeken, soms uit andere vakken, uit andere lagen van de organisatie. Dat verbreedt enorm je horizon.
Dus vraag ook vooral om hulp van mensen die al hulp, tegen die stenen aangelopen zijn.
En zoek mensen om je heen om echt met elkaar een beweging te creëren. En dat vraagt inderdaad mensen om je heen in je eigen vak, maar vooral ook over de zuilen heen. Dat maakt het werk ook nog veel leuker.
Ja, dus in ieder geval, ik denk dat ik ook vanuit Annika en mij spreek. Je kan altijd de NIV of de JNIV mailen. Die zijn er dus nu ook al mee bezig. We zoeken ook zeker buiten ons vak om hulp.
Ja, en misschien om daar nog een korte toevoeging op te doen. Ik kreeg laatst een heel aardig boekje aangereikt. Wat van Joris Arts is. En die beschrijft eigenlijk wat de zorg kan leren van. En de ondertitel is dan 46 eye-openers uit andere sectoren. En dat is echt wat mij betreft een tip om eens door te lezen. Een kort boekje, maar je krijgt er heel veel inspiratie van, denk ik. We komen denk ik aan het einde van deze podcast. Voordat ik jullie echt ga bedanken voor jullie inbreng, wil ik toch nog even een korte vraag aan jullie beiden stellen. In één zin, wat als laatste aftrap, zeg maar, wat wil je de mensen echt meegeven?
Volgens mij ademt deze hele podcast van neem het initiatief en pak dan ook je kans. En daar heb ik de afgelopen jaren geleerd dat soms een beetje kan voelen. Ja, wat kan ik nu zelf hier veranderen? Maar wij vormen het zorgsysteem en de zorgorganisatie zelf. En over het algemeen veranderen systemen meestal geen systemen. Mensen veranderen systemen. Heel veel succes met je eigen uitdaging waar je nu voor staat.
Nou ja, en dat geldt absoluut. Een prachtig gezegd, Anne. Ik denk dat het leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Doe het zelf, start zelf.
Dank jullie wel. En dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maakt? Kijk dan ook op onze website www.degrotevisite.nl. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering meer mist. Dit is inmiddels het vierde seizoen van De Grote Visite en we zijn erg benieuwd naar jouw feedback als luisteraar. Wat voor soort onderwerpen hoor je graag terug in de podcast? En wat is je favoriete aflevering tot nu toe? Heb je nog tips of suggesties voor de volgende aflevering? Laat het ons dan vooral weten door een korte enquête in te vullen op www.degrotevisite.nl. Alvast heel erg bedankt.